Welkom aan de praattafel met Ossie en Ozier.
De vierde aflevering. Het is 22 oktober 2019. Groeten uit Bergen.
Groeten uit Antwerpen-Noord. Het is de verjaardag van mijn echtgenote en niet van mij. Dit is Filip.
Welkom aan de praattafel met Ossie en Ozier.
Juist, je wou nog net zeggen, dit is Filip. Maar we leren het ooit nog wel eens. Nou, heel in het kort, waar gaan we het zeker niet over hebben?
We gaan het zeker niet hebben over wereldkampioenschap skiliften.
Oké. Nee, dat lijkt me ook een niet zo heel erg spannend onderwerp. Even kijken, deze week hebben we een volgepakte show, jawel. Groeten aan al onze trouwe luisteraars en ook diegenen die... vooral dank aan degenen die de boel hebben gedeeld en leuk gevonden. Want dat moeten we hebben, de olievlek, hè, de grote sociale olievlek. Aan de andere kant, Filip de Knekelman, helemaal klaar in Antwerpen-Noord. Vlakbij het sappige hart aan het Sint-Jansplein.
Sint-Jansplein.
Zo, heel in het kort. We hebben het over meneer Jan Bon. Dat is de nieuwe Vlaamse minister-president. Over zijn jaarsalaris. En daarna heeft hij een trucje uitgehaald met de televisie en media en social. Iets over spijbelen en kinderen en een applaus. Studenten, moet ik zeggen. Oeps. Filip duikt weer.
Ja, ik ben opnieuw in hazmat suit ben ik weer de riolen van de internetcommentaren doorzwommen. En ik ga ook voorlezen, is het van, hou je vast, ik ga voorlezen uit een goed boek.
Niet het goede boek, maar een goed boek.
Nee, een goed boek, ja.
Oké. En dat is ook niet met de papierkwaliteit te maken of de inktkwaliteit, maar de inhoud is gewoon goed.
Zeker en vast. En het is ook een vriend die veel te vroeg is heen gegaan, maar daarover later meer.
Oké. Nou, als het dan toch wat serieuzer wordt, dan sluit het onderwerp Nederland Klikland daarop aan. Dat is een bijdrage van onze columnist Rijn uit Amsterdam. Dit keer toch wel vrij serieus, een beetje gewichtige bijdrage. Een andere gewichtige bijdrage van Zinzi over melk. Namelijk, dat is niet goed voor elk. En tenslotte nog een poëtische vuist tegen armoede. En als we daarmee het pratende gedeelte hebben afgesloten, gaan we naar het heerlijke muzikale gedeelte. Want daar komt Filip weer volop aan bod met het weeklied.
Ja, inderdaad. En ik kan al een tipje van de sluier oplichten. Het is binnen het thema onderwijs gebleven, het lied deze week.
Ja, want dat is ook een beetje jouw honk, als ik het goed heb. Hè?
Een beetje het stokpaardje, ja.
Ja, right. Nou, we zijn vertrokken. Een volle praattafel. We moeten flink werken om op tijd klaar te zijn. Hè? Want jongen, wat een pak ligt hier.
Dit is de Praattafel-podcast met Ossie en Ozier.
Ja, ik heb weer een pakketje dingen gevonden van op je achterhoofd krabbelen. Van hoe zit dat precies? Allereerst heel kort een item in het journaal. Aan het eind van een journaal, alweer het VRT-journaal. Over gamen in de klas met Assassin's Creed. Wat hebben die makers, Ubisoft, van Assassin's Creed gedaan? Die hebben een helemaal kindvriendelijke versie. Dus met alleen rondhollen en paleisjes. En dat mogen die kindertjes gratis op school krijgen dat om te spelen. Want dat is dan onderwijs, leerstof over Griekenland. Want ze gaan dan van de goden en de dingen. En het ziet er allemaal prachtig uit. Maar ja, zo kweek je toch gewoon gebruikertjes die thuis de boel mama's portemonnee stelen en dan de volledige versie en dan het moorden erbij pakken. Dit is gewoon een geweldige marketing stunt van de eerste, de beste om die slaafjes al verslaafd te krijgen aan jouw spel.
We moeten van de geschiedenis leren. In de jaren 70 bestond er iets in België. Elke klas zijn eigen televisietoestel.
Ah ja.
Jaren 80 werden dat. Elke klas zijn eigen televisietoestel en videotape recorder speler. In de jaren 90 werd dat elke klas zijn eigen personal computer.
Ah, ja.
Het jaar 2000, elke klas zijn eigen internet en smartboard.
Ja.
En dan zitten we in de 2010.
De iPad. Was,
in, ja, de iPad-klas. Ik bedoel, het is altijd maar... mag ik even de oude zak uithangen? Maar ik ga eigenlijk eerder de geschiedeniskaart liever trekken. Want dat is zo'n boutade. Ja, ja, oude zak. Vroeger was het altijd dit en dat. Nee, gewoon de immer grote wijsheid is hier. Het is oude wijn in nieuwe zakken. Komt het altijd op neer.
Ah ja. Dus je moet er gewoon vroeg bij zijn bij die kleintjes. En dan heb je ze voor forever.
Dat natuurlijk. En wat ik zeg is, het gaat fout wanneer die nieuwe zak, als dat nog het onderwerp wordt. Hè, dus als die techniek van naar plaatjes kijken en dan ergens met een muis op klikken. Als dat het enige... de enige beweging en de enige... mentale uitdaging is, dan moet ik er geen tekening bij maken dat dat een verslechtering van onderwijs is. Hè. Het altijd maar enkel de techniek in orde hebben, maar niet over de inhoud en niet over de methode en niet over de diepgang en het gesprek en het nadenken en het zelf schrijven, het eigen fouten maken.
Dat
kan je er allemaal niet in kwijt. Hè.
Ja, precies. Ze leren hier alle de technieken om rond te lopen in een 3D-wereld. En het ziet er wel allemaal geweldig uit.
Ziet er geweldig uit, ja.
Jongen, om je vingers af te likken. Even nog zonder een clip te melden, maar wederom was er van de week in het journaal een 7-minuten onderwerp, wat dus weer niks anders was dan een promo voor een programma later, Pano. Ik ben even kwijt waar het over ging. Ik vind dat nog steeds verkeerd. Daar betalen we niet voor. Als je in een nieuwsprogramma wil je nieuws en niet een 7-minuten spot voor een ander tv-programma.
Ja, het was weer ik vind het hier wel direct hoor.
Ja.
Het was inderdaad een Pano-uitzending en dan kwamen ze ook nog eens in ter zake of in de afspraak zeggen waarover het programma ging.
Ja. Ja, ik ben het even kwijt, maar ja, de mensen zullen het vast wel zich herinneren. Dan wil ik even naar het volgende gaan.
Het was, ik weet nu weer. Het ging over die foto's die door onschuldige kiekjes van kinderen op speelkampen en in de vakantie en in zwembaden. En die werden dan blijkbaar teruggevonden op Russische of op dark web of op open web pagina's. Waar dus heren met een... ik neem toch aan dat het heren waren. Met een ander... met een andere kijk op die foto's, zal ik het heel mooi zeggen.
Heel politiek correct bijna. Nee, ja, dat was dus dat is inderdaad ophef. Maar moet je dat dan... Dat is gewoon journalistieke armoede of zo. Als je dan van een journaal van een half uur 7 minuten opoffert... in feite met niks anders dan wat je al in dat programma... Het is gewoon een hele lange teaser, was het. Maar goed, laten we het maar niet te lang...
Ja, het is inderdaad journalistieke armoede. Hè? Dat is weer een paar minuten uitgespaard, hè?
Ja, laten we maar niet te lang over doorgaan. Dan vond ik iets hartstikke grappig. Dat heb ik vanmorgen op CNN gehoord. Die hadden zomaar een bericht uit het jaar 2089. Dat is 2089. Dat is nog.
Ik heb er ook iets van voorbij zien komen. Maar zeg nog eens.
Ja, dat was en dat is fake news of niet. Maar het was wel een echt bericht. Namelijk was er een nieuwsitem over een jaarlijkse traditie die zich dan nog in Brussel afspeelt, waarbij een Britse premier ieder jaar met een heel gevolg en onder grote toeristische belangstelling naar Brussel afzakt om een soort rituele extension aan te vragen. Hè? Dus wat die, en niemand weet eigenlijk waar die traditie uit ontstaan is. Dat was het nieuwsbericht. Dat vond ik wel heel erg grappig. Hebben ze waarschijnlijk ergens van Twitter gehaald. Want ja, dat is ook maar een soort aanslepend iets... met een dagelijkse cruciale bijeenkomst... van een cruciale laatste kans van een cruciale Britse parlement.
Is van, weet je wat dat er zaterdag is? Dan is de allerlaatste kans... En voor de allerlaatste stemming, voor een allerlaatste kans op uitstel.
Ah, dat zijn 3 allerlaatste. De meeste hadden er 2 nog. dus zouden we ooit aan de 4 geraken enzovoort. Hè? Oh wel, dan heb ik nog iets, een vervelend nieuws voor de mensen in Antwerpen.
De Diamantstad wordt zelf een pareltje. Het is maar één van de slogans van de grote verbinding.
Hoor je dat? De Diamantstad wordt een pareltje. Vind jij dat een upgrade of een downgrade?
Ja, als je van koolstof naar de uitwerpselen van een oester gaat, dan weet ik niet in welke richting het een up- of downscale is eigenlijk.
Nou, we gaan het uitvinden. Luister maar eens.
De Diamantstad wordt zelf een pareltje. Het is maar één van de slogans van De Grote Verbinding. Een informatiecampagne van de stad over de Oosterweelverbinding.
Dat zal de grootste werf zijn van heel Europa deze eeuw.
Nou,
het grootste stadsvernieuwingsproject ook van deze eeuw. En dat komt nu op ons af. En dus we willen daar de mensen bewust van maken.
Dat komt nu op ons af. Hè?
En hopelijk ook de trots geven dat dit project op ons afkomt. En dat men eventjes door de zure appel moet bijten
eventjes
om in een veel mooiere, leefbaardere en mobielere stad terecht te komen.
Ja, dus je weet wel wat dat eventjes door die zure appel. Dat wordt dus minstens 10 jaar grove ellende. Ik denk tussen de 50 en de 80 failliete middenstanders die ineens tegen een enorme massa beton vlak midden in de straat, weet ik veel wat. Dat wordt dus een nachtmerrie. En je hoort de taal die gebruikt wordt, hè, van het wordt prachtig, het wordt zo mooi. En de grootste werken van de eeuw. Dus ik zou zeggen, Antwerpen en inclusief mijn Nederlandse medebewoners, die inderdaad nu de grootste groep allochtonen zijn. En nog snel.
Ja, de mede-Brabanders.
Ook die nog. Let maar op. Zorg dat je maar iets verzint met openbaar vervoer of met een step of een fiets. Want het wordt een ramp. Het wordt een ramp. En als je dan denkt dat het echt beter wordt, dan gaan we eens praten met een technieker die ongeveer gaat aangeven op welke schaal je dit soort dingen moet zien. Let op.
Die bestaat uit 18 leefbaarheidsprojecten in 7 ringparken. Het toekomstige ringpark Groene Vesten ten zuiden is er één van.
De Groene Vesten is een ringpark wat eigenlijk voornamelijk neerkomt in eerste instantie het verhogen van de bermen, zodanig dat de geluidsproblematiek van de wijken langs de zuidelijke kant van de ring een stukje kan opgelost worden.
Dus hier zitten 3 reducties in. Het is een parkje. Hè? We gaan nog eens luisteren, want het is belangrijk hoor.
Die bestaat uit 18 leefbaarheidsprojecten in 7 ringparken. Het toekomstige ringpark Groene Vesten ten zuiden is er één van.
De Groene Vesten is een ringpark.
Hoor je hoe die probeert weg te slikken?
Hij probeert zijn kak in te trekken, is het van. Hij heeft net een drolletje gelegd en hij probeert nog terug op te trekken, zodat het niet in zijn onderbroekje valt.
Ja,
maar wij horen hem vallen, is het van.
Precies, slechte mediatraining.
Wij horen hem vallen en we ruiken hem.
Ja, precies, slechte mediatraining. Maar dat is de eerste diminuendo, hè, verminderingen. Dus dan gaan ze aan het werk.
Eigenlijk voornamelijk neerkomt in eerste instantie het verhogen van de bermen, zodanig dat...
Neerkomt op het verhogen van de bermen. Dus,
bermen zijn er al, dus
ja, want die zijn nu schuin, hè? Dus de herrie gaat zo omhoog. Ja, en dan gaan ze de bermen verhogen. Nou, dan krijg je inderdaad een parkje, maar...
De geluidsproblematiek van de wijken langs de zuidelijke kant van de ring een stukje kan opgelost worden.
En die geluidsproblemen kunnen een stukje opgelost worden.
Een stukje.
Ja.
Dus de hypothetische wijze, maar dan ook nog eens statistisch verminderd.
Ja, precies. Dus dat is wat je nou noemt politieke reductie. Dat is reductiespreek.
Politieke reductie, dat is een mooi woord. Het woord van het jaar is nu al politieke reducties. U kunt nog stemmen tot 31 december.
Global Village is a world in which you have extreme concern with everybody else's business.
En arme meneer Jan Bon. Even kijken. Oh, dat ging over het spijbelen. Want we gaan nu naar meneer Jan Bon toe.
Dat is spijbelen, ja.
Ja, over spijbelen. Er is een kleine gaf geweest, zoals ze dat noemen. Een klein ophefje. Omdat het journaal volgens zeggen inmiddels helemaal gekaapt is door de N-VA. En dat er allerlei messaging is. Wat is er gebeurd, meneer Jan Bon? die dus de nieuwe Vlaams minister-president is. Vlaams, hè? Dat is dus niet eens een land. Dus daar gaan we, ja, daar gaan we nog op terugkomen, hoor. Want het is interessant. Die is dus niet een toespraak gaan doen in Gent. Want hij is nog, weet ik veel, omdat er een niet aangewezen minister... dat wordt allemaal uitgelegd. Ja. En blijkbaar op het journaal lieten ze dan een opmerking zien die hij maakte over de kinderen die staken op donderdagen, die klimaatspijbelaars, zeg maar. En dat ze dat maar vooral op woensdagmiddag moeten doen en op zaterdag. Dan denk ik ook weer terug aan onze vorige bijdrage over machiavellisme en over de keurig inleveren van een petitie op zaterdagmiddag op het toegewezen plein. Nee. Dus ja, het idee is dat de kinderen spijbelen, maar de minister-president vindt dat er dus gespijbeld moet worden op momenten dat het niet erg is. Ik ga het even laten horen.
Vlaams minister-president Jan Jambon ontkent dat zijn nieuwe Vlaamse regering te weinig klimaatambities zou hebben. Dat heeft hij gezegd tijdens het openingscollege voor de studenten van de richting politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent. Jambon beantwoordde daar bijna anderhalf uur lang vragen van studenten.
Jambon doet het anders dan zijn voorgangers in het intussen traditionele openingscollege politicologie. Het is geen openingscollege omdat de start van het academiejaar niet kon wachten op het akkoord.
Het is geen openingscollege, want het academiejaar kon niet wachten.
Wordt over de regering en het is geen college. Jambon geeft geen toespraak.
Ja, wie dit nog kan volgen, al, dus, dat is op tv. En vervolgens geeft hij een toespraak.
Een aangeboren vorm van luiheid.
Okay.
Maar vooral de minister-president gaat liever in dialoog met de studenten. Dat maakt me kwetsbaar, zegt Jambon, al zitten sommige antwoorden op iets wat voorspelbare vragen duidelijk klaar. Zoals over het klimaat.
Waar haalt u dan het lef vandaan om toch nog 80% die broeikasgassen te verminderen en niet 100%, terwijl onze noordere buren dat juist wel doen en als ze op een kortere periode willen doen dan 2050? Waarom kunnen wij dat niet ook doen?
Het zou mij niets kosten om u te zeggen, oh, in 2050 zijn wij klimaatneutraal, wetende dat dat tot draconische maatregelen zou moeten leiden die, denk ik, heel moeilijk haalbaar zijn. Het zijn bladzijden lang in het regeerakkoord met concrete maatregelen die we willen nemen.
Het klimaatbeleid, besluit Jambon, mag geen jobs bedreigen zoals in Nederland. En spijbelende klimaatscholieren moeten nu vooral weer gewoon naar de les gaan.
Ja, let op. Vaderspreek.
Manifesteer woensdag namiddag, manifesteer zaterdag en zondag, zoveel als je wilt. Maar ik denk, in het kader van de leerplicht, tijdens de gewone klasmomenten, moet je in de klas zitten en moet je vooral zorgen dat je kennis opdoet om het klimaatprobleem samen met ons aan te pakken.
Oké. Okay.
Ja. Iets waar universiteitsstudenten dus voor applaudisseren.
Ja. Precies. En terwijl je dan dit ziet op televisie, wordt er flink gepent over een totaal applaudie, alsof er toch gesuggereerd werd dat alle studenten daar helemaal mee eens waren.
Mm-hmm.
Maar dat is niet echt wat er gebeurd is.
Oi. Tijdens de gewone klasmomenten.
Dit is een andere opname van hetzelfde laatste moment.
Vooral zorgen dat je kennis opdoet om het klimaatprobleem samen met ons aan te pakken.
Oké. Okay. Meneer, hallo, opletten, hallo, ja, die meneer daar.
Ja, er werd dus geklapt, maar daar was iemand aan het regisseren. Hallo meneer, opletten daar, hey, hey. Ja, dat is toch een heel ander verhaal. Alleen, ophef over niks. Ik denk dat we Jambon en zijn salaris maar moeten laten voor wat het is. Daar gaan we de volgende aflevering wel op in.
Ja.
Ik denk dat intussen het moment is aangebroken om jou te verlossen van die zware last waar je nu al dagen mee loopt. Want jij doet iets voor ons allen, hè? Zodat wij dat niet meer hoeven. En,
ja.
En of we daar nou iets mee missen of rijker door worden, dat gaan we vanzelf uitvinden, omdat we samen met jou op reis gaan in de donkere krochten van de onderkant van die HTML-pagina's van het nieuws.
De praattafel levert commentaar op commentaar op commentaar op commentaar. Levert commentaar op commentaar.
Ah wel, en Filip is er dus ingedoken. Wat zijn je bronnen deze week?
Ah wel, mijn bronnen zijn... Ik ga er zelfs een quizje van maken, is het van? Ik ga eventjes vanuit de commentaar ga ik aan jou vragen over welk fedivair of welk nieuwsitem de commentaren gaan.
Oké, we gaan ervoor.
Ozier leest de commentaren, zodat u dat niet hoeft.
Theo Scheurmans zegt, maak de brandstoffen nog duurder, dan zal er nog meer rommel verbrand worden. En Rudy Bergmans voegt daaraan toe, misschien moeten we minder lang werken als we daar toch vroeger van sterven. Waarover zijn deze heren zich aan het zorgen maken, is het van?
Over stikstof?
Over stikstof, over de luchtkwaliteit in hun regio en over het feit dat ze hun barbecue en hun houtpelletovens niet meer mogen aansteken. Dus zeggen ze...
Jongen.
Dus, en dan... Ja, dan is er ook onmiddellijk is er een fijnstoflobby volgens Balder van Hoek. Hoe toevallig is dit alweer niet? De grootste haven produceert de grootste fijnstoflobby, want schepen, treinen en niet auto's zijn verantwoordelijk voor deze resultaten. Hij vergeet er wel bij natuurlijk dat auto's, dat het enkel auto's zijn die tussen de gebouwen in de stad rondrijden, waardoor dat de wolken blijven hangen. Maar goed, hè?
Maar ja, vergeet niet
zijn allemaal specialisten, hè?
Vergeet niet die 80.000 vrachtwagens die hier steeds in de ring, in een soort wurgring, continu 8 uur per dag in de file staan, stationair draaien.
Ja, met, voilà.
Hè? Dus dat draagt ook wel bij.
En heel de eikens. Hè,
maar ze gaan er een parkje voor aanleggen.
Een parkje. Waar dat ongetwijfeld heel de eikens haar chihuahua gaat laten lopen. Want heel de eikens zegt het volgende. Totale nonsens. Hoeveel mensen gaan dit geloven? Dit is een voorbereiding om te verantwoorden waarom de mensen weer gaan betalen. Dus ik heb al gemerkt door het, bij het doorworstelen van de commentaren op het internet... Het is toch nogal... Op elk item is er wel die ene mens die met de vinger in de hoogte zegt... De mensen gaan er weer voor mogen betalen. Misschien is er toch een vorm van waarheid daarin. Hè? Is het geen linkse uitroep, maar ook een doorgaans rechtspubliek dat die commentaar schrijft. Dus,
nou, kunnen we...
Een beetje hetzelfde van Steenstraat zegt dan... Toch straf dat het altijd het volk is wat iets veroorzaakt. CO2 doen we met onze auto's. Niet de industrietransport of vliegvaart. Hey, dus
vliegvaart?
Het volk wordt aangevallen. Elke keer is het volk de boosdoeners. Oké, we gaan dat ontleden. Elke keer is het volk de boosdoeners.
Oké. Ja, maar dit is allemaal nieuwe taal. Dit is newspeak. Joh. Ik bedoel, zoals uit Nederland, die rapgroep van die jeugdvertegenwoordiger. Wat jij leest, het is gewoon grensverleggend gebruik van de Nederlandse taal. Of mis ik iets?
En misschien nog een itempje. Waarover gaan deze reacties?
Ik heb geen flauw benul.
Alle geld naar Antwerpen. De lokale politici krijgen daar het dubbele van loon tegenover vorig jaar. En de rest van de bevolking mag besparen.
Ah.
Koppertje, hè?
Oké.
De besparingen is het van. Want daar zijn de mensen eigenlijk... De mensen die voor deze regering hebben gekozen, hè? Niet vergeten, hè?
Ja.
Dit zijn de commentaren toch voornamelijk van de mensen die... het leespubliek van de kranten dat ik doorworstel is aan het algemeen centrum rechts tot... ver rechts te noemen.
Ja.
Ik zal ongetwijfeld binnenkort wel eens een special doen over de linkse, over de zogenaamd linkse. Maar je weet dat ik die tweedeling niet graag doe. Maar wat ik wel kan zeggen is, dit is het publiek dat voor de N-VA en het Vlaams Belang kiest.
Ja. Doen die misschien niet aan een vorm van sociale zelfkastijding? Van, wij gaan op die lui stemmen, want die gaan ons pijn doen. En wij, we want pain. Hè? Wij willen
ja, echt wel.
Zit dat daar misschien achter, een soort totale... Hè? Want je weet dat ze het gaan doen. Je weet dat ze op allerlei dingen gaan bezuinigen. Nee,
dus wie toont zijn gezicht als Vlaming als ze beginnen roepen dat België niet meer moet bestaan en zo? Dat is duidelijk een Vlamingant. Dus iemand die toch N-VA Vlaams Belang kiest.
Ja.
Of anders beginnen ze de Europese Unie de schuld te geven. Dat is ook altijd bij die rechtse partijen. Het is de schuld van een ander. Dus Alfons Mulder. Hè? Al het kindergeld voor kinderen die in het buitenland verblijven, afschaffen. Ze hebben dan genoeg over. Zo simpel is het. Maar ja, de Europese Unie weer zeker.
Nee.
We kunnen Alfons al een beetje raden in welk politiek spectrum hij zich bevindt. En dan Bart van Hekken roept... België is een zinkend schip. Het blijft zinken. De werkende mens is bezig met emmertjes water te hozen, terwijl de kapitein er staat op te kijken.
Ozier leest de commentaren, zodat u dat niet hoeft.
Dank je voor deze duik. Nu kan je je hazmat-suit weer uittrekken. En je ademmaskerbeveiliging uitdoen, zodat je weer normaal kan genieten van alles om je heen. Hè?
Ja, zo. Bedankt.
Oh wel, even kijken hoor. We hadden het volgende klaarstaan. We hebben het gehad over de kasttijding. Ik denk dat we naar serie... Even terugkomend, ja, nu snap ik het. Het gaat ook allemaal zo snel. Je had het net over de Jan Bon en het gaat niet goed met dit land en zo. Hè?
Ja, ja.
Let op, er is messaging aan het gebeuren. Nu, ik ga dat toch even gebruiken van mijn onderwerpje van over het salaris... wat ter sprake kwam in de zevende dag... Dat kwam erop neer dat er een vragenronde was. En een van de vragenstellers was een Nederlandse meneer. En ik laat even horen wat hij vroeg.
Goedemorgen, meneer Jan Bon.
Heel mooi.
In uw toespraken verwijf je nogal veel naar de Scandinavische landen en Nederland. Ik wil het hebben over de salarissen van de leiders, zeg maar, van de landen. En dan kom ik uit bij Noorwegen. Die mensen krijgen een salaris van 172.000 euro. Denemarken 206.000 euro. Dan ga ik even naar mijn eigen land terug, premier Rutte. 157.000 euro, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
Je hoort het hem zeggen, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
Okay, dan kom ik bij de Vlaamse regering. 253.000 euro. Mijn vraag is, vindt u dat salaris verdient...
Ja, dat is dus inderdaad het hoogste van heel Europa. En nu komt de verdoken messaging. Want ja, de N-VA heeft natuurlijk als lange doel een soort separatie. Die wil uiteindelijk dat Vlaanderen zich gaat afscheiden enzovoort. Die hebben daar alle plannen voor. Nu hebben ze een minister-president in Vlaanderen. En let op hoe hij antwoord geeft. Dat is dus een master of evasion, denial en... Meneer Jan Bon aan het woord.
Oké, meneer Jan Bon.
Ja, dat zijn van die vragen. Ik begrijp dat allemaal wel. En dat zijn natuurlijk fikse bedragen.
Dus totaal vaag. Hè? Dit gaat helemaal totaal nergens over. Ja, ik begrijp dat soort vragen. Ja.
Maar je moet natuurlijk, als je vergelijkt met andere landen... Ik heb die vergelijking niet gemaakt, maar ja.
Met andere landen. Hoor je dat?
Ja.
Ja, dat is messaging, hè?
Zit er in die pakketten en zo. Het is iedereen vrij om in de politiek zich kandidaat te stellen... en appel te doen op die salarissen. Twee, je moet ook zien wat je naar de politiek...
Hij is zenuwachtig, hè? Je hoort van hij moet constant zoeken en zo. Zo'n snedige Hollander.
Politiek kunt halen. Kijk, we kunnen natuurlijk ervoor zorgen dat we een heel parlement vol krijgen... met allemaal ambtenaren en leerkrachten die...
Ja. Met ambtenaren en leerkrachten. Hè? Ja. Dat is iemand zoals jij. Let op. Ja.
Het spreekwoord, if you pay peanuts, you get monkeys.
Ja, maar
get
monkeys.
Hey, if you pay peanuts, you get monkeys. Ja. Hoe voel jij je nou bij dit?
Ja, you're a monkey. Zeer gecomplimenteerd.
Nou.
Dus gaat je mij niet horen zeggen, maar mensen die daarna onmiddellijk terug in hun oude job. Toen ik naar de politiek gekomen ben, heb ik mijn oude job laten staan.
Oké. Nou. Dit is dus een afschuwelijk antwoord. Want wat hij eigenlijk zegt, wij moeten gewoon zoveel betalen. Hè, om zeg maar om de graaipot zo groot te maken dat de goede mensen in plaats van in het zakenleven in de politiek kunnen denken. Van we kunnen hier ook even komen graaien.
Ik zou ook heel graag eens even nog eens met jou het doorlopen. En ik zou daar eens graag mijn technieken, mijn analyse op loslaten van welke technieken hij hier gebruikt.
Oké, we gaan ervoor. Dus op het moment dat jij praat, pauzeer ik, hè?
Ja.
Daar gaan we.
Oké, meneer Jan Bon.
Ja, dat zijn van die vragen. Ik begrijp dat allemaal wel. En het zijn natuurlijk fikse bedragen.
Stop. Maar... Dus ja, dat zijn zo van die vragen. Dus je gaat eerst, dus als je je gelijk wil halen, en je gaat de vraag of de kritiek in dit geval ook, hè, want de vraag houdt een kritiek in over zijn loon, mm-hmm. Je gaat dat scandaliseren, je gaat dat belachelijk maken. Je gaat dat downplay, zeggen we zo mooi in het Engels. Dus waar maak jij je zorgen om? Ja, dat zijn zo van die vragen. Snap je? Oké, okay. Yes. Tape.
En je moet natuurlijk, als je vergelijkt met andere landen... Ik heb die vergelijking niet gemaakt, maar...
Andere landen.
Dus voilà. Dus is het wel relevant. Hè? Dus andere landen. De aandacht op iets anders leggen, heet dat. Hè? Dus dit heeft totaal niks te maken met zijn loon. Maar hij zegt ineens... Ineens gaat hij zijn eigen... loon willen vergelijken met andere landen. Maar dat is natuurlijk een heel foute zet naar de geoefende luisteraar, want hij beseft precies niet dat er daarnet voorbeelden gegeven werden dat zijn loon juist heel hoog was vergeleken met andere landen. Maar goed, hij zit in die training. Okay?
Maar Vlaanderen is geen land. Het zijn niet andere landen. Hij kan zeggen in landen. Maar in ons gewest, maar zo probeert hij het te verkopen.
Dus ja, absoluut. Maar daarom, hij probeert je weg te doen. Ja. Jij bent een snuggere luisteraar. Hij probeert je weg te duwen van waar het echt om gaat. En hij maakt daardoor kemels van fouten, maar dat doet er niet toe. Hij wil zijn doel bereiken. Dus run the tape.
Gaan kijken, wat zit er in die pakketten en zo.
Wat zit er in die pakketten? Dat is toch net uitgelegd?
Ja.
Hè?
Iedereen vrij om in de politiek zich kandidaat te stellen en appel te doen op die salarissen. Twee...
Ja, mag ik even? Ja, deze van... dus een beetje de abstracte kunstenaar die zegt van... Ja, probeerde jij het dan, hè? Dus die krijgt 20 miljoen voor een zwarte streep op een wit doek. En die zou dan zeggen op de kritiek die hij krijgt van ja, iedereen kan dat. Ja, doe jij het dan, hè, als iedereen het zou kunnen.
Precies.
Dus hij zegt hier eigenlijk, ja, dan moeten ze maar niet zagen, moeten ze zelf maar in de politiek gaan. Wat dat natuurlijk absurd is, want om in de politiek te komen moet je in een bepaald netwerkje geboren of binnengerold zijn. Maar goed, run the tape.
Je moet ook zien wat je naar de politiek kunt halen. Kijk, we kunnen natuurlijk ervoor zorgen dat we een heel parlement vol krijgen met allemaal ambtenaren en leerkrachten.
Stop! Die gesprek... Ja! Gauw, daar is wel opwinding ontstaan. Ja,
dus daar beledigt hij zijn eigen ambtenaren, beledigt hij daar...
Door ze met leraren te vergelijken.
En hij neemt er nog het tweede luik van de ambtenarenrij, de leraren. Hè? Die vermaledijde leraren die allemaal van die alternatieve shit in onze kinderen steekt.
Links-liberalen.
Ze moeten onderwijs terug bij de paters leggen, is van. Die leraren en die ambtenaren, dat zijn zijn vijanden.
Ja, zodat we over 30 jaar weer achtertuinen kunnen opgraven.
Onwaarschijnlijk. Hoe denigrerend hij over zijn eigen volk, zijn eigen dienaren spreekt.
Oké. Dan... Roll.
Roll.
Ik word, if you pay peanuts, you get monkeys.
Ja, maar monkeys gaat je mij niet horen zeggen. Ja. Maar mensen die daarna onmiddellijk terug in hun oude job. Toen ik naar de politiek gekomen ben, heb ik mijn oude job laten staan.
Dus ook nog die mythe volhouden alsof politiek hard werken is. Dus politiek is niet hard werken. Politiek is wel vanaf je 12 je dingen zelf dingen ontzeggen. Zo paranoia worden dat alles wat je doet later zou kunnen opduiken.
Ja, ja.
Sommige van die heerschappen hebben zelfs helemaal niet paranoia geweest. Want hij heeft mooi ook Vlaams Blok opgericht. En hij staat op diverse foto's met twijfelachtige sujets. Maar Ja, dat is het typisch, het eigen beroep. Het eigen, mijn last is zwaarder dan jouw last. Dus ik heb meer recht om te graaien dan jij. Hij gebruikt er de typische technieken van een heerser die zijn heerschappij wil bestendigen.
Oké.
Okay. Over en uit.
Welkom aan de praattafel met Ossie en Ozier.
Ja, intussen beginnen we een beetje naar het tweede deel te komen. We gaan nu luisteren naar een bijdrage uit Nederland van onze Rijn. Ja. Dat is de tweede. Vorige week had hij het over het uitbrengen van vriendelijke protesten enzovoort. Het haakt allemaal nu een beetje op elkaar in. Dat is wel heel mooi. Deze week heeft hij een wat ander onderwerp. Dat is vrij pittig. Ik heb het ietsje moeten inkorten, want met al zijn enthousiasme en ik weet hoe grondig hij is en hij is uiterst secuur, had hij er een heel mooi stuk van gemaakt. Op verzoek is het volledige ding beschikbaar als u echt achter de feiten wil aangaan die hij ook nog oproept. Ik heb getracht zo mooi mogelijk toch de kern vast te houden, maar dit is een bijdrage uit Amsterdam en het gaat over de ontstaanende, over de opkomende klikcultuur in Nederland en waar de roots liggen, waar dat vandaan gekomen is. Hier is Rijn. Zeker.
Aan de Amsterdamse gracht.
Kolom uit Amsterdam. Nederland klikland. Nederlanders klikken steeds meer over elkaar bij de overheid. Het aantal meldpunten neemt toe. Burgers die andere burgers verklikken over een vermoedelijke misdraging of een vermeend strafbaar feit. Dat fenomeen is in Nederland ondertussen maatschappelijk geaccepteerd. Vergeten lijkt wat kinderen ooit op school hebben geleerd. Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan. Hondje zal je bijten, poesje zal je krabbelen. Dat komt van al je babbelen. Vergeten ook de lessen uit de oorlog. Aan het einde van mijn straatje vind je het Anne Frankhuis, doel van mensen uit vele landen op moderne pelgrimstocht. Maar was Anne en de andere onderduikers niet verklikt, verraden, uitgeleverd aan de natiebuilen? Net als, helaas, zo velen toen in Nederland. Wat bracht iemand ertoe zich voor dergelijke praktijken te lenen? En hoe kon het dat in Nederland bijna 75% van de Joden werd vermoord? 106.000 van de 140.000, terwijl dit aantal voor België 42% betroeg. 24.000 van de 60.000. En in het Italië van Mussolini 17%. 7.500 van de 45.000. Nederland slaat hiermee in West-Europa verreweg het bedroevendste figuur. Gevoed door een groeiende nieuwe moraal, een nieuw nationalisme en een afnemende tolerantie voor afwijkend gedrag, maar ook door het zich opnieuw doen gelden van racisme en vreemdelingenhaat en aangewakkerd door nieuwe angsten als islamofobie en angst voor terrorisme, ontstond in de laatste jaren een hele lijst van meldpunten en kliklijnen in Nederland die soelaas moesten bieden. Zo roept het meldpunt Klap uit de school ouders, scholieren en leerkrachten op informatie over politieke indoctrinatie op scholen te delen, een campagne van de conservatieve stichting Civitas Christiana. En Gert Wilders PVV organiseerde onlangs nog een zogenaamde Polen-meldpunt. Daarbij lijkt de overheid steeds meer op de tovenaarsleerling die iets losgemaakt heeft wat ze niet meer te beheersen schijnt. Want diverse kliklijnen en meldpunten van overheidsinstellingen, zoals meldpunt arbeidsuitbuiting van het ministerie van SZW, belastingfraude en financiële fraude van de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, onder andere fraude op pensioenen en uitkeringen, meldpunt uitkeringsfraude UWV en ondertussen 149 gemeentelijke meldpunten bijstandsfraude hebben het vaak anoniem doorgeven van informatie via telefoontje, online formulieren en e-mail maatschappelijk acceptabel gemaakt. Klikken schijnt tot een geaccepteerde burgerplicht te zijn verworden. De meeste tips betreffen volgens onderzoek een vermoeden dat een buurtgenoot of andere bekende samenwoont en fraudeert als hij dat niet meldt en de hele uitkering blijft incasseren. Het was in Nederland een politieke keuze om dan de uitkering te halveren, hetgeen bijvoorbeeld in Zweden niet het geval is. Hetzelfde geldt voor de andere melding, zwart werken naast de uitkering. dat bij de aangevers motieven, zoals wraak en jaloezie, om de hoek komen kijken. Waar doen ze het van? Schijnt niet al te zeer te deren. Al kunnen de gevolgen voor een beschuldigde dramatisch zijn, als de melding niet klopt. Waar is ook, veel burgers handelen uit een soort rechtvaardigheidsgevoel en zien het als burgerplicht wangedrag en vermoedens van strafbare feiten aan de overheid door te geven. Doch diezelfde overheid die het verklikken aanmoedigt, heeft weinig oog voor diegenen die maatschappelijke misstanden aankaren en daarna als whistleblower onbeschermde consequenties daarvan moeten aanvaarden. Van carrièrebreuk tot het gevaar voor leven en dood. En ook de samenleving in het geheel zou door het aanmoedigen van klikken op de lange lijst in een onwenselijke richting veranderen, in een soort Nederland-klikland, waar wantrouwen en onveiligheid de boventoon voeren. Een profetie die de sociaaldemocratische boekdrukker en dichter Max Kegel in zijn lied De Denunciant reeds tijdens de socialistenwetgeving in het Duitse Keizerrijk 1884 zo onder woorden bracht. Verpest is heel het land, waar rondsluipt de denunciant. Der mensheidsschandvlek wordt genoemd, waar de gemene denunciant op doemt.
Zo, een stevige geschiedenis en cultuurles.
Ik ga er nog een stukje geschiedenis aanbreien zelfs. Ik was...
Oké.
Deze zomer was ik eventjes in Normandië, Frankrijk, in Bayeux. En daar kan je dan, als je in Bayeux bent, ga je kijken naar het tapijt van Bayeux. En dat beeldt een slag tussen de Engelse en de Franse koningen uit in 1066. The Battle of Hastings. En het is heel mooi gemaakt. Het is voor mensen die niet konden lezen. Dus dat is helemaal uitgebeeld. En dat tapijt is 50 meter lang. Er zitten 57 beeldjes. Verschillende. Ja, laten we zeggen, zoals een stripverhaal leest het. Van links naar rechts. En ergens zie je op een bepaald moment de koningsruimte. En hij is zich aan het kleden. En met zijn vertrouwelingen. En alsof het een kuifjesboek is, alsof het een... Ja, dit is dus 1000 jaar geleden en er was een figuur afgebeeld die van achter het gordijn mee aan het luisteren is. En daar deed deze bijdrage mij aan denken. Okay. Dat zijn de machthebbers sturen natuurlijk ook hun kornuiten uit om te luistervinken.
Ah, wauw. Maar ook de niet-machthebbers, de machtwillers.
En toevoeging is, dat was de machtwiller die zijn luistervink had uitgestuurd. Want informatie is macht, informatie is geld, informatie is manipulatie. En dat bestond 1000 jaar geleden al, dat bestond 20.000 jaar geleden al. En het is heel mooi verwoord door Nederland.
Maar...
Dankjewel, Rijn.
Fantastisch.
Hoi.
Rijn, hartstikke bedankt. Hoi.
Een mooie golf applaus, absoluut. En ook niet die Hollanders moeten niet te vlug, hè, moeten geen grote dunk van hun eigen krijgen. Is het,
nee, zeker niet. En vooral Rijn, als een ras echte Hollander dat hij is. Groeten. Rijn en de beste mensen, u kunt commentaren leveren en opmerkingen doen. Dat ga ik later allemaal uitleggen. We gaan nu even vlot door met het programma. Want zoals u hoort zijn we nu in het voorste gedeelte van onze studio gekomen. We hebben hier een soort café. Ja, we moeten ergens de kost mee verdienen. En het is een prachtige gelegenheid om even rustig met Philippe te gaan zitten en hem uit te horen. Want hij gaat ons voorlezen. En ik zou zeggen, ga je gang.
Polonaise voor het goed. Uit de stomert in Brak, dat in Aperitens. Ik geef jou het volk. Zij die aanzichtkaarten verkopen van de executie. Zij die de identiteitskaarten indigo schilderen. Zij die hartje zomer de hooiwagens in de fik steken. Oh yeah. Zij die elk jaar de poten naar Scherpenheuvel pikkelen. Om er de heilige maagd Maria te aanbidden. De moeder gods. Voor hun zielheil, voor hun welzijn, voor een zachte dood. Oh yeah. Zij die een subsoort van een subsoort van een subsoort zijn. Van een of andere dierlijke soort die afstamt van een of ander afschuwelijk, afschrikwekkend oergedrocht. Oh yeah. Zij die erbij lopen als platgespoten zombies. Zij wier ogen open zijn, alhoewel ze even goed gesloten hadden kunnen zijn. Zij wier gelaat eertijds welhaast vergeestelijk leek. En nu bij het aanhoren van het verhaal van de molenaar een wittere tint van bleek aanneemt. Zij die het ook niet kunnen helpen dat ze slikken tot ze stikken en drinken tot ze zinken en zuipen tot ze kruipen en per factum nog een eeuwigheid of drie uit hun wijd opengesperde bekken blijven stinken. Oh ja, yeah. Zij die de huzaren zijn van de Heer, de apen van Maria Magdalena, de clowns van Jezus Christus. Oh ja, yeah. Zij die gezworen kameraden zijn, zij die elkander nooit zullen verlaten. Oh ja, yeah. Zij die hun eigen snot opvreten als gold het haute cuisine. Zij die monomaan en monogaam en monotoon en monoloog en monolithisch zijn, gehouden uit een brok graniet, de lui van staal en ijzerdraad. Oh ja. Yeah. De mankepoten en de vetkwabben, de flaporen en de pokdaligen, de bijziende, verziende, scheelzienden en de blinden, de doven en de stommen en de doofstommen, de kreupelen op hun krukken, de lammen in hun karretjes, die met rozen in hun vlees en die met een landkaart van Zuid-Afrika in hun nek, zij die de strijd bij voorbaat al verloren hebben, oh yeah. Zij die elkaars liefste zijn, elkaars schattenbout, elkaars homopom, oh yeah. Zij die de klootzakken en de rotzakken en de vetzakken en de dikke nekken en de stijve zwarte pieten zijn. En zij die de trutten en de trienen en de trezenbezen en de kutwijven zijn, oh yeah. Zij die Jan zijn, Jan de man, Jan de mosselman, de man van Scheveningen, Jan die alles kan, Jan en alle man. Oh yeah, zij die onder ladders doorlopen voor hun dagelijks brood, terwijl ze eigenlijk de kroegen en de snackbars horen af te schuimen. Zij die als ander licht verliest, beweren dat het tenslotte maar om een partijtje voetbal gaat. En als ze thuiskomen, hun kinderen slaan. Zij die tot aan hun nek in de stront zitten, oh jij. Yeah. Zij die een kaars branden voor Sint-Antonius, omdat een verre neef op sterven ligt. Zij die geloven dat een lekker dutje zelfs de kwaadste kanker geneest, oh jij. Yeah. De 10 triljoen triljard straalbezopen rotmoffen die in je bijkeuken zitten of liggen, of hangen of lopen te lullen en te lallen en te brullen en te brallen. Van bier her, Oderich van Oem. Zij die met zijn velen en zijn ongelooflijk velen zijn. En oppermachtig tegenover hen die met zijn weinigen en zijn weinigen en zijn bitter weinigen zijn. Oh, yeah. Zij die al zijn wat ze zelf zeggen. Zij die liever lui zijn dan moe zijn. Zij die niet zagen, niet zeveren, maar zuipen. Zij die knollen voor citroenen en katten in zakken kopen. Oh, yeah. Zij die zeggen dat ze denken dat ze zeggen dat ze denken dat ze weten wat ze zijn. Het toppunt van ellende. Johnny en Ronnie en Lilian en Vivian en Leo en Willy en Janine en Sylvia. Oh yeah! Zij die in ketens en kluisters aan de bingo's hangen. Zij die aan de eenzame tapkasten van de eenzame kroegen eenzaam en alleen wat voor zich uit zitten te keuvelen en te kletsen alsof er helemaal niets aan de hand was en geen vuiltje aan de lucht. Oh jij, de parasieten op de keutel van de sociale zekerheid. Zij die schots en scheef en schurftig en schamel en vies en vuil en vunzig en vettig samentroepen in de kroegen op de hoeken van het straatje van de radelozen en de lavelozen, de levenlozen en de moedelozen en de troosteloze. Café de angst. Café de eenzaamheid. Café de wanhoop. Café de diepe, diepe nausee. Oh yeah. De verpauperde freaks die je bij Aldi ziet aanschuiven. Van helemaal achteraan tot helemaal vooraan aan de kassa. De rollende stenen op een of andere godvergeten verloren gelopen snelweg. De zonen van John Wayne en de dochters van Zsa Zsa Gabor. Oh yeah. Zij die langzaam maar zeker in het zand bijten, het zand van de tijd dat alles bedekt. Zij die rustig doodgaan, zij die kalmpjes verrekken. Zij die doodgewoon creperen, één voor één, allemaal. Tot de laatste man en tot de laatste vrouw. Zij die vlak na hun laatste adem nog een ronkende, alles vernietigende, alles verwoestende, alles verpulverende, alles vermorzelende, alles verpletterende, stinkende scheet een verbijsterde wereld inblazen. Oh yeah!
Dit is de Praattafelpodcast met Rosie en Rosier.
De Vlamingen willen niet meer dan wat andere volkeren zonder strijd hebben gekregen. Een plekje waar ze volgens hun eigen aard en hun tradities kunnen leven en gelukkig zijn. Waarom heeft het de Vlamingen al zoveel moeite en strijd gekost om te krijgen wat gewoon een recht is? Dat kun je niet begrijpen zonder naar het verleden te gaan kijken. Uit de geschiedenis leer je het verhaal van je volk. Dat is vaak een triest verhaal, maar we moeten er een happy end aan maken. Oda, zip Oda, I know what I mean. Oda, Oda. People shouting, there would be an opportunity for other points of order, but the Prime Minister must and will be heard. Ik heb wat gelezen op. 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 Rechtvaardigheidsgevoelens van ook een cultureel ontvoogdingsstrijd, die dan vervolgens ook sociaal-economisch wordt. En waarbij dat aanvankelijk dat die Vlamingen gewoon gelijke rechten wouden, dat die beweging van gelijke rechten, vooral eenmaal dat die demografische meerderheid ook een democratische meerderheid wordt, door het algemeen enkelvoudig stemrecht dat wordt ingevoerd, dan komt die Vlaamse massa eigenlijk in beweging. Maar er zit niet bepaald een rode draad tussen. Zingeving, want dat vind ik het belangrijkste misschien. Dat elk volk. Elk volk zijn eigen verantwoordelijkheid te geven en de mogelijkheid. Leer je het verhaal van je volk. Dat is vaak een triest verhaal, maar we moeten er een happy end aan maken.
Zen, restraint, patience.
Laat me nog even kaderen waarom ik dat stukje genomen heb.
Ja, je bedoelt dus dat stukje wat je voorgelezen hebt voor het weeklied, wat deze keer helemaal in de teken en thema van meneer Ben Wijts was. Dus waarom? Wat heb je precies gekozen?
Ik heb gekozen voor een schrijver die me zeer nauw aan het hart ligt. Hij is een elftal jaar geleden van ons heen gegaan, Jean-Marie Bergmans. Naar aanleiding van vorige vrijdag, toen op het Zuid een gedichtenmuur ter ere van Jean-Marie Bergmans onthuld werd. Mensen noemen hem een cultauteur, in 2008 overleden. En vorig jaar kreeg hij al een gedenkplaat in de Lange Lausanne-straat. Hij maakte onder meer voor furore met Circus Bulderdrang, waarbij ik ook waarvan ik ook lid was en de muziek schreef en gitaar speelde voor Jean-Marie. En hij schreef romans zoals Het zomert in Brakstad. Zijn werk documenteert op experimentele en volkse wijze de onderbuik van de samenleving. En de poëziemuur die gemaakt werd is van waar dat de oude mensen naartoe gaan. Ik wil niet zeggen het oude mannetjeshuis, maar...
Een bejaardenwoning.
Een bejaardenhuis, inderdaad. Dus op de hoek van de Broederminstraat en de Balansstraat.
Oké.
Okay. In de poëziemuur, die werd gemaakt door kunstenaar Bert Lessie.
Oké, okay, en gaat dat zien allemaal? Het staat ook op Facebook, we zullen er links naar verwerken. En daarna hebben we ook nog geluisterd naar het weeklied deze keer in het teken van meneer Ben Wijtse. Hoe zit dat daarmee?
Mijn mythische werkgever noem ik dat dan, hè? De minister van Onderwijs, nu nog slapende zaken, maar Ben Wijtse. Ben, zoals ik hem noem. Ben heeft grote plannen voor het onderwijs. Dus dan wilde ik hem toch eventjes de kans geven om in ons programma een liedje te zingen.
Juist, en nu is hij dan ook helemaal ingeburgerd in cultuur. Hij weet hoe het gaat zijn met zijn leven. Elke seconde, alles gaan we in de gaten houden, totaal. Oh wel, het was een volgepakt pak, zou ik zeggen. Ik dank je hartelijk voor je betoonde moed en inzet. we gaan er een eind aan bakken. En alweer met behulp van onze vriend Martinus Wolf, de pianist die rondtrekt met zijn piano door heel Europa en de wereld. Hij begeleidt ons naar de uitgang. Philippe, hartstikke bedankt alweer deze week. Het was druk, het was vol, we hebben veel gedaan. We hebben nog wat mooie dingen voor na de show liggen. Ik heb eigenlijk nog een clip die ik toch wel erachteraan ga doen nadat we afscheid namen. Dus een bonus voor onze luisteraars, een aftershow clip. Jazeker, dat is eigenlijk wel de moeite waard.
Ga eieren uitbroeden voor volgende week.
Oké, okay. Ah. Ineens krijg ik zo'n paasgevoel.
Eerst.
Oké. Okay. Ik denk dat we volgende keer maar eens dieper op dat hele bulderdrang verhaal moeten ingaan. In de zin van de verhoudingen en zo en met Bert Lessie en alles. Dat zijn toch wel hele interessante verhalen. Dat was een rijke geschiedenis, denk ik, ligt daar voor het oprapen.
Daar kunnen we het nog uitvoerig over hebben, inderdaad.
Ja, en als er iets voor het oprapen is, dan komen wij daar wel tussen.
Goed, salut hè.
Yo. Salut, tot volgende week. Doei. Ja, en terwijl Philippe op kot gaat, zoals dat hier heet, wel te rusten, neem ik nog even afscheid van u. Een paar dingen hebben we moeten laten liggen. Sekou Oulogem met een heel krachtige bijdrage. Dat is niet gelukt, want ja, we hebben veel tijd besteed aan andere dingen. Misschien iets langer dan we wilden. Waar kunt u ons vinden? Op het web praattafel.be. Dat is de website praattafel.be. Daar vindt u mijn bio en in de toekomst ook die van Philippe. Daarnaast de video's van het lied van de week en de vorige aflevering. Ook kunt u zich daar abonneren. Voorts op Facebook uiteraard hebben we onze praattafelpagina. Dat is een woordenbreker. Praattafelpage op Facebook. Daar kunt u ons leuk vinden. En wat nog leuker is, als je ons deelt. Laat het zoveel mogelijk mensen weten als je geniet van deze show. Volgende week zijn we weer terug met aflevering 5. Hopelijk weer met onze columnisten. Dank aan Rijn, Zinzi en dan volgende keer ook aan Sekou. Ah wel, ik zie u op het web. Ik zie uw commentaren tegemoet. En namens mij en Philippe, tot de volgende keer.